Ja, allereerst moet ik ook zeggen, ik vind het heel fijn om hier te zijn. Het zat al veel eerder in de pen, maar elke keer was er wel iets anders. Het is fijn dat ik niet door kan gaan. Helemaal onder deze omstandigheden, dat is toch allemaal een beetje moeizamer. Maar het is fijn dat het nog kan vandaag. En ja, het is fijn om elkaar ook hier zo weer te ontmoeten. En verder ook bezig te zijn met yoga en onder de tijd. Ja, jullie zijn al een tijdje bezig, zo, met yoga en onder de tijd. Op verschillende wijzen. Dat jullie voorbeeldlessen hebben gegeven. Dat jullie allerlei dingen hebben doorgesproken. Er ligt nogal wat materiaal. Natuurlijk dat die uitgangstekst die jullie ook gebruikt hebben. Er is wat extra tekstmateriaal bijgekomen in verband met de AYO. Dat hebben jullie dacht ik ook gezien. Dus dat is allemaal vrij veel. Dat wil ik allemaal niet gaan herhalen. Wat ik vandaag zou willen doen is nog een keer eventjes dit in een context zetten van Jnana Yoga en de tantristische yoga, wat Hatha Yoga is. Dat is ook belangrijk, dat je het een klein beetje weet te plaatsen, ook meer in de grote tradities. Dat het niet zomaar iets is van een klein groepje hier, wat ik belangrijk vind om de dingen op het brein van Advaita en non-dualiteit te koppelen aan yoga en omgekeerd. Maar dat het werkelijk iets wezenlijks is, wat eigenlijk altijd al speelt in de hele traditie van yoga. Je hebt van oudsher de yoga's als middel om tot bevrijding te komen. De vraag naar bevrijding is zo oud als de mensheid. Zodra er mensen kwamen, ja, wat betekent dat? Dat waren wezens die een klein beetje konden nadenken. Konden nadenken over zichzelf. Ik kreeg automatisch de vraag, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Blijkbaar heb ik een eindig leven. Blijkbaar zitten daar allerlei beperkingen in, condities in. Terwijl ik een besef heb dat ik veel ruimer ben. En hoe kunnen die twee dingen gekoppeld worden? Die twee dingen zijn steeds aanwezig gebleven tot nu toe. Mensen worstelen er nog steeds mee. Overal zijn drama's. Wel, drama's, dat betekent van, hé, moet je kijken, grootste ideeën en in de praktijk problemen. Fundamenteel, het idee van totaal vrij te zijn en in de praktijk ervaren dat je in de condities vastzit. Dat is de menselijke situatie. En de meeste mensen vinden het tragisch. Nou, er wordt van alles gedaan om dat een klein beetje te proberen, dat conflict zoveel mogelijk op te lossen. Of om te zeggen van, ja, je moet er maar mee weer leven, dat hoort nooit meer bij de mensen. Maar ze zijn wel bezig om het toch zoveel mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door te zeggen, kijk, we willen zo vrij mogelijk komen van de condities. Waardoor? Bijvoorbeeld door externe ingrijpen, ontwikkeling van wetenschap en techniek. Dan word je vrijer. Ook op het terrein van de gezondheid, steeds meer wetenschap en techniek, daardoor steeds meer medische mogelijkheden. En het ideaal blijft natuurlijk altijd een oneindig leven. Want dat hebben we allemaal in ons hoofd, in principe. Kunnen we ons niet verenigen met eindigheid. Nou ja, dat is dus zo oud als de mensheid. Dus dan zie je dus in de oudste geschriften, de oude Veda's, dat men daar al mee bezig is. Dus in de oude Veda's vind je natuurlijk het geloof in allerlei bovennatuurlijke krachten. Dus dat is iets wat dan meegenomen wordt in de poging om, laten we zeggen, er zelf beter van te worden. Door middel van offers en godenzangen enzovoorts. Maar er was vanaf het begin ook altijd al een bepaalde lijn waarin het ging om bewustwording van die oneindigheid in mensen, van de oneindigheid in mensen, waarin geen afhankelijkheid is van de condities. Dus wanneer je ervaart dat je zelf vastzit in de condities, vraag je dan eens af wat het zelf zijn en eigenlijk is. En als je teruggaat naar de bron van zelf zijn, dan merk je dat je daarin niet afhankelijk bent van condities. Dus die vraag naar het zelf, die vind je dus in die Veda's, in ieder geval heel sterk in de Upanishaden, het laatste delen van die Veda's. Nou, dat is een hele traditie, namelijk de traditie van de Jnana Yoga, de yoga van het inzicht. Wanneer je dan dat inzicht hebt in de aard van de werkelijkheid, van jezelf, dan is het de bevrijding. Het is een bevrijdend inzicht. Heel kort zeggen, dat is de lijn dus ook van de Advaita Vedanta. Dat is eigenlijk de belangrijkste jnana yoga traditie in India. En die traditie is door de eeuwen heen doorgegaan. Gaan we kijken, je vindt grote elementen in de Bhagavad Gita. Je vindt verder overal in al die belangrijke geschriften, stukken van Jnana Yoga. En natuurlijk heb je een grote Jnana Yogi, zoals Shankara. Zijn als leerlingen die hele lijn door de middeleeuwen heen. Jnana Deva, Dattatreya. Zo door de eeuwen heen tot nu toe. Je had ook al van de oudheid ook altijd een ander soort lijn, die niet zozeer op het inzicht beroep deed, als wel op een transformatie van de condities in je eigen sfeer, laten we zeggen energie. En ja, heel duidelijk vertegenwoordigd gedacht, dat zijn de shamanen. Yoga, de als tantristische yoga had, de yoga komt voort meer uit de shamanistische traditie. En dat is een traditie die teruggaat dus naar die conditie van mensen waarin ze vastzitten in energie. Dus wanneer je het over jezelf hebt, uitgangspunt is dat zelfzijn is geïncarneerd in de energie, in de materie. Wanneer je daar vandaan gaat en niet meteen een beroep doet op het bewustzijn, maar wanneer je gaat kijken naar de aard van de energie waarin je verwikkeld bent, dan zie je dus een bepaalde andersoortige accent van de weg naar bevrijding, namelijk transformatie van de energie. Transformatie en verruiming van de energie. Want dan is het iets wat jezelf ook betreft, want zelf zit je erin. En als je dan die energie laat verruimen, laat transformeren, dan geldt het jezelf. En wanneer het maar verder genoeg doorgaat, dan kom je op kosmisch niveau. En wanneer het nog verder gaat, dan is het totaal open in de non-dualiteit. Dus die Jnana Yoga is echt de weg van het onderzoek, van het inzicht in de aard van het zelf als vrij van condities, energieën, die meer, laten we zeggen, de tantristische lijn, is gericht op transformatie van energieën, verruiming van energieën, waarbij je dus ook dat zelf steeds ruimer wordt, vrijer wordt. Tot en met de non-dualiteit. Waar het ons om gaat, is dus wel om inzicht daarin te krijgen, in die twee verschillende benaderingswijzen. Maar ook om te zien dat die twee niet los van elkaar staan. Wanneer je uitgaat van de Jnana Yoga, en dat zie je ook heel duidelijk bij Nisargadatta Maharaj, die zegt ook van nee, wat je hebt, dat is je eigen lichaamsgevoel, een gevoelsmatige energie. Wijd je daaraan toe. En zie hoe het zit, wat betreft jezelf. Je zit daarin. En dan krijg je een verandering. En dan krijg je een verandering tot en met het niveau van het universele ik ben. Nou, dat is nou net precies wat meer in de tantristische lijn het kosmisch lichaam wordt genoemd. Wanneer je dus de Jnana Yoga weg volgt en je keert terug naar je bewustzijn, dan kom je allereerst vrij gauw op het niveau van de waarnemer. Maar je zult je daarmee bewust moeten zijn van de condities die daar heersen, de energieën die er zijn, de lichamelijkheid die daar zit, als waarnemer. En dan zeg je, ja kijk, dat is al een transformatie dus van je lichaam. Dat is een transformatie van je lichaam. Het kan ook niet anders hoor. Al die yoga's, dit zijn natuurlijk aspecten van een totaal gebeuren. En bij de ene weg legt men meer de nadruk op het ene, bij de andere weg legt men meer de nadruk op het andere. Maar het zal totaal moeten zijn. Zowel het inzicht, die helderheid, als die transformatie van energieën, die zal daar plaats moeten vinden, want je gaat uit van dezelfde situatie waarin mensen zijn, namelijk geïncarneerde zelven. Je bent jezelf in je lichaam ben je, maar je bent het ook bewust. En het element dus van die energetische transformatie is toch duidelijk aanwezig in Jnana Yoga. Natuurlijk doe je beroep op inzicht. En dat die helderheid van nee, ik ben dat lichaam niet, dat betreft dus dat die specifieke identificatie met dat materiële lichaam. Natuurlijk ben je dat niet specifiek. Maar wanneer je dat gezegd hebt, je zegt, nou wat ben ik dan wel? Nou, ik ben bewustzijn. Zullen we nu moeten kijken als waarnemend bewustzijn? Hoe zit dat? Oh ja, er zit nog steeds een stuk incarnatie. In de leer van de kosha's, je hebt anamaya kosha, dat is de sluier van het voedsellichaam. Pranayama kosha, de sluier van de prana-energie, met vitale energie. De manomaya kosha, sluier van de mentale energie. Vijnana Maya Kosha, sluier van het inzichtslichaam. Dat is op het niveau van getuigen. Maar het is nog steeds een kosha, namelijk een bepaalde sluier, een bepaalde lichamelijkheid, waarin dat zelf nog zit. En het is niet het zuivere zelf. Het zuivere zelf wordt nog steeds versluierd. En dan het kosmische lichaam. Ananda Maya Kosha. Universeel. Ik ben zonder eigenschappen, zonder vormen. Totdat het ook gaat oplossen. Dus in de Jnana Yoga heb je heel duidelijk ook dat energetische aspect met al dingen die erbij horen van transformatie. En het is ook belangrijk om dat duidelijk ook te verwoorden. Wanneer je dat in advaita kringen niet doet, en dat wordt meestal niet gedaan, dan zie je dus een grote moeilijkheid dat mensen blijven zitten op het niveau van de waarnemer. en dat de verdere dingen van Advaita dus vrij abstract blijven. Abstract namelijk, je weet het wel, maar het is geen beleving, het is geen realiteit. Beleving, realiteit komt alleen er maar bij wanneer het ook iets lichamelijks in zich heeft. Dan ben je er helemaal bij, dan is het jouw werkelijkheid. En je zult het als die werkelijkheid moeten ervaren. Je moet het niet alleen je realiseren, dus bewust worden, maar je moet het ook laten realiseren dat het werkelijkheid wordt. En dat heeft te maken met je hele beleving. Dan is het concreet en heel levendig. En bevrijding zal totaal moeten zijn op deze hele levende, actuele wijze. Omgekeerd kun je ook zeggen dat in de goede Hatha Yoga, in de goede tantristische yoga, ook altijd een stuk inzicht zit. Wanneer dat niet zo is, dan zie je dus dat het heel gauw vastloopt. In India ook hoor. De meesten, dat is zeg maar de echte Hatha Yoga scholen, die zijn alleen sterk fysiek bezig. Met moeilijke asanas en zo. En hoe moeilijker asanas, des te mooier ze vinden. En gedeeltelijk komt er natuurlijk wel de energie bij. Maar het blijft vooral fysiek. Maar ook op het niveau van de energie, daar blijven ze ook vaak vastzitten. Dan blijft het dus het werken met het prana om daar veel mogelijkheden te krijgen. Nou ja, het is duidelijk, wanneer je daar continu mee bezig bent, dan komen er ontzettend grote mogelijkheden. Maar ja, dan krijg je de vaatjes. Die bovennatuurlijke vermogens. En ja, de Indiërs vinden het over het algemeen ook prachtig. Maar ze blijven er vaak wel in hangen. Die deze weg in gaan. En ze zien allemaal hele slechte staaltjes. Vrachtauto over je heen laten rijden en zo. Maar goed. Nee, er zal werkelijk ook inzicht bij moeten komen. Wil het proces op een goede manier doorgaan. En ja, dat kan natuurlijk, dat kan. Maar er zullen ook de voorwaarden moeten scheppen dat het inzicht er voortdurend bij blijft. Dat je leert hoe dat zit. Natuurlijk, je zult ook moeten leren wat de verschijnselen zijn en de processen zijn op elk niveau. Tuurlijk, op materieel niveau moet je het goed weten. Op energetisch niveau, je zult het goed moeten leren kennen hoe dat zit met al die verschijnselen, met al die processen, wanneer je oefeningen doet, wat de effecten zijn. Natuurlijk, omdat dat nu eenmaal iets is wat hoort bij je bestaan. Het functioneert altijd al. Nou, je moet het goed leren kennen, om die condities goed moeten leren kennen, om ze te kunnen overstijgen. Om die energie verder te kunnen laten transformeren, zodat je niet ergens in vaste patronen blijft steken. Nou ja, zo dus ook de pranayama, de chakra yoga. Hoe beter je die dingen leert kennen op die verschillende terreinen van de energie, des te beter het is. Wanneer je daarmee vertrouwd raakt, dan zie je pas hoe diep dus dat zelf verankerd is in die energie. Hoe diep die incarnatie eigenlijk wel niet zit. Maar dan moet je het wel heel precies gaan onderzoeken, precies gaan bekijken. Oh ja, op deze wijze, daar zit de verwikkeling zit daar. Verwikkeling zit daar. Dus dan ook, vanaf het begin, een juiste oriëntatie. Een juiste instelling. waarbij dus dat geheel van je lichamelijke bestaan zichtbaar wordt. Nou, dat is dus wat ik dan die goede oriëntatie noem, met die twee aspecten. Dat je aan de ene kant heel duidelijk ervaart, ik ben dat lichaam en ik ervaar dat lichaam van binnenuit gevoelsmatig. Maar ook is er altijd een ruimer bewustzijn, waardoor ik ook een klein beetje meer een externe blik heb op datgene wat daar aanwezig is. Die twee dingen zijn alle twee even belangrijk. Wanneer je niet dat ruimere bewustzijn hebt, dan blijf je dus alleen zitten in die directe ervaring van je eigen lichamelijkheid. Er kan heel veel gebeuren, maar echte ontwikkeling in de vorm van transformatie en verruiming zal dan niet zo makkelijk plaatsvinden. Wanneer het bewustzijn er niet is. Het bewustzijn, je kunt zeggen, bewustzijn dat is een van, is het meest subtiele energie die er is. En daardoor heeft hij juist altijd de eigenschap om ruim te zijn. En daarom is het ook een voortrekker voor dat proces van verruiming. In die ruimte, de helderheid, om dingen vast te stellen. Dat bewustzijn, het hoeft niet zozeer helemaal eruit getrokken te worden. Het kan ook rustig daarin blijven, maar het heeft wel altijd de eigenschap, ook wanneer je gewoon in je lichaam blijft, het bewustzijn heeft de eigenschap dat er ruimte is waarin je iets waarneemt. Dus je bent je bewust van datgene wat verschijnt. En nogmaals, dat hoeft niet, het kan wel. Dat je als bewustzijn eruit trekt en op een afstand opstelt. Dan kan ook rustig in het lichaam blijven. Maar dan heb je wel hetzelfde, namelijk zelf als bewustzijn. Betekent dat je ruimte hebt waarin je de dingen vaststelt zoals die er zijn. En dan zie je vanzelf dat het bewustzijn van jezelf de ruimte neemt. Daar hoef je niets voor te doen. Eerst dus bewust worden van jezelf als lichaam, gevoelsmatig lichaam. Daarin bewust worden van jezelf. Ook als bewustzijn. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Dus in die oriëntatie, in de goede instelling, komen meteen die twee dingen die ik aan het begin heb genoemd samen. Aan de ene kant een bewust zijn en een verdere bewustwording van jezelf zijn, inzicht. En ten tweede, de energieën die je bent, die gaan zich transformeren, die gaan subtieler worden, die gaan zuiverder worden, die gaan ruimer worden. Dus het is niet zo dat je alleen maar richt op energieën die getransformeerd moeten worden. Het is ook niet zo dat je alleen richt op het inzichtsbewustzijn vrij van energieën. Maar in de combinatie zie je dus dat vanaf het begin er eigenlijk al die non-dualiteit zich laat ervaren. Ik ben bewustzijn, ik ben de energie. Maar dan wel in zo'n verruimende sfeer. Die heel gauw universeel wordt. En ook op het universele vlak is er nog steeds hetzelfde. Ik ben me bewust van mezelf als bewustzijn. Ik ben me bewust van mezelf als energie zijn. Dat is dat oneindige zijn, bewustzijn. En het is ook nog gelukzalig zijn, want het is een oneindige expansie die alleen maar vreugde geeft. Maar dat zijn, dat is energetisch zijn. Nou, ook die Ananda Maya Kosha, de Kosha van Ananda, of causale lichaam, het universele lichaam als eerste waarin de oorzakelijkheden dan gevormd worden. Totdat ook dat laatste gaat oplossen en daar is ook weet van.
De discussie was van de week even een e-mail-discussie, eigenlijk over de juiste instelling. Tijdens de yoga-oefeningen, dan heb je toch eigenlijk meer afstand en heb je toch meer dat het juist nog niet helemaal uitgebreid is, maar dat je het lichaam weer, net als met het wandelen aan het strand, je lichaam voor je ziet en je lichaam waarneemt als beweging en houding in de ruimte.
Ja. Je krijgt dus met de oefeningen die je doet ook altijd, nou laat ik het zo zeggen, dat op een gegeven ogenblik kunnen al die verschillende niveaus tegelijkertijd aanwezig zijn. In de oefeningen, dat is het eerste. In de oefeningen, dan zit je vaak op het niveau van inzichtsbewustzijn en je ervaart wat er plaatsvindt op lichamelijk vlak. Maar principieel blijft hetzelfde, namelijk dat je zowel bewust bent van de verschijnselen, energetische verschijnselen, lichamelijke verschijnselen, als van dat zelf zijn op inzichtsniveau. Daarin ben je ook jezelf. En daarin heb je ook een zekere lichamelijkheid. Die lichamelijkheid, laten we zeggen, het inzichtslichaam en het gewone pranische lichaam, die hebben een interne relatie. Die zijn gedeeltelijk verschillend, want wanneer je het apart bekijkt, dan is het inzicht lichaam veel ijler, met minder eigenschappen dan het pranische lichaam. Maar beide moet je wel bewust blijven. Je blijft jezelf bewust in deze context, met een ruimer bewustzijn, zodat je dingen kunt vaststellen, die op dat meer zijnsniveau zich afspelen, van de pranische energie.
Ja, maar de hele uitbreiding van de...
En dat kan er al vastzitten,
dat
is altijd...
Dat je daarna toch bij navoeren, dat je dan die hele... Dat je
hangt er vanaf, het kan ook vrij snel natuurlijk.
Kan tijdens de oefening
ook. Kan tijdens de oefening natuurlijk ook.
De vraag.
Ja, natuurlijk kan dat.
Heb je dan nog, want je vraagt wel eens teken het energetisch lichaam, hè?
Ja.
Dat kan je toch eigenlijk alleen maar tekenen als je het
ja.
wat kleiner hebt gehouden.
Ja.
Dan wat meer...
Ja, dan zeg ik aan, ik richt me nu specifiek meer op dat niveau. Ja. En ik ga kijken wat op dat niveau plaatsvindt. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk best ook vaststellen, ik ben eigenlijk al zelf helemaal oneindig.
Ja.
Alleen, dat is een keuze, dat je zegt, nee, ik ga het nu even op dit niveau bekijken. En daarom alle niveaus zijn tegelijkertijd aanwezig. En dan is de keuze op welk niveau je meer actief bent in de oefening.
Ja.
En op welk niveau je het gaat bekijken.
Ja, bijvoorbeeld bij de zijwaartse boog kan je het penis helemaal verruimen vanuit de zij.
Ja.
Maar dan kom je weer terug in de houding en dan kan het weer meer
ja.
de houding in de ruimte zijn. En dan heb je weer meer die afstand.
Ja. Dus ook wanneer ik in dat laatste deel van pranayama, de asanas, met die pranayama integreer, dan heb je hetzelfde. Nou, je kunt de oefening op die verschillende niveaus bekijken en het is parallel aan elkaar. Het zijn parallelle verschijnselen en ze hebben verticaal een innerlijke verbinding. Want je bent het allemaal zelf. En dan is het maar even de keuze van, hey, op welk niveau ga je het nou even bekijken.
Ja.
En dan is het gewoon voor de docent, de yogadocent, is het natuurlijk relevant om te zien, in een bepaald geval van iemand, wat relevant is om te gaan bekijken. Bij sommigen is het relevant om te gaan kijken naar de materiële houding. Zeg nee, die zal eerst even goed moeten zijn, want anders dan zit je terecht al in de krant. Maar bij een ander zeg nee, dan is het relevanter om te gaan kijken naar nou ja, de wijze waarop dat meer energetisch wordt ervaren. Maar is dat duidelijk? Want je zegt nee, kijk, het gaat natuurlijk om het totaal gebeuren van je bestaan, maar dat bestaan, dat heeft blijkbaar die gelaagdheid, die diepte, met die verschillende aspecten. En dan hangt het vanaf wat op een gegeven ogenblik zinnig is om verder te gaan kijken. En in de lichamelijke yoga zeggen nee, het is zinnig om inderdaad ook maar eventjes langer te blijven bij dat lichamelijke vlak, want wanneer je daar te weinig aandacht aan geeft, dan gaat het zich later breken. Want dan blijkt er met allerlei problemen achter zitten en je denkt dat je eigenlijk al wel begrijpt bent. Dus dat is wel belangrijk om te zien dat het werk gaat steeds om het hele bestaan. Dat is een geïncarneerd bestaan, maar het heeft wel deze lagen. Al die kosha's die zijn tegelijkertijd aanwezig. In de spirituele ontwikkeling worden die zwaardere kosha's steeds minder belangrijk. Dus ze zeggen: oké, op dat niveau is het goed, moeten we er steeds minder aandacht aan geven. Dat is de bedoeling van de Hatha Yoga. Op een spiritueel pad. Dat je op een gegeven moment aan het fysieke lichaam en zelf het energetische lichaam eigenlijk geen aandacht meer hoeft te geven, want dat is goed. En dan kan je automatisch de verdere ontwikkeling op een goede wijze. Dus dat is ook het verschil tussen wanneer je ergens blijft hangen. Dan blijf ik op zo'n niveau zitten en zeg nee, het is wel goed, maar ik wil het nog beter hebben op dit niveau. En dan blijf je op één niveau hangen en daar ga je door. En dan krijg je daar hele grote mogelijkheden, maar je blijft wel op dat niveau zitten. Terwijl wanneer je ziet dat het gaat om een heel ruim spiritueel proces, dan zeg je nee, het is nuttig om je daar voor bezig te houden, om te zien wat de condities zijn, ze te leren kennen, om met oefeningen daar de zaak maar los te laten. En wanneer het los is, dan is het vrij. En dan hoef ik er ook geen aandacht meer aan te besteden, want het is klaar. En wanneer het niet klaar is, dan merk je het wel. Dan moet je weer terug blijven. Ja. Dus die Hatha Yoga is geen doel op zich, maar het is een middel in het kader van een grijze spirituele plan. En de yogadocent die zal dus de vaardigheid en kennis moeten hebben omtrent de middelen. Dat je als docent doorhebt, oh nee, bij die zal momenteel teruggegaan moeten worden naar dat niveau. En daar zullen de zaken eerst zich moeten verhelderen, moeten transformeren. Nee, natuurlijk is het zo, wanneer alles helder is en zuiver. En het inzicht dat is daar aanwezig en het zijnsinzicht is aanwezig. En het gaat tot het allerlaatste gaat door. Dan heb je natuurlijk helemaal niks meer te maken met de Hatha Yoga, van Christelijke Yoga, met energie. Want dan is het allemaal zuiver en dan is het klaar. Maar je zult wel de helderheid moeten hebben om vast te stellen of dat inderdaad zo is. En wanneer het niet zo is, dan zullen we moeten vaststellen waar het vastloopt. En vooral wanneer op de structuurgebieden vergt dat een ontzettend scherp inzicht. Want wanneer mensen lekker ruim zijn, zouden ze zeggen, nou, dat gaat toch prachtig. Heerlijk in de flow. Maar ja, goed, zeg, nou, uitstekend. Maar vroeg of laat, dan zie je dat er ergens toch weer een in de kamer komt. Waarom? Omdat er altijd nog een afhankelijkheid is van condities.
Maar een conditie kan dus ook zijn dat je in de flow wil blijven.
Sorry, dat je?
Een conditie kan dus ook zijn het verlangen om in de flow te blijven. Dat
ja,
is ook een conditie.
Zeker. En die flow zelf, dan, wanneer je dat zo prachtig vindt, natuurlijk, dat is vastzitten. Maar je kunt het donderlijk zeggen dat die flow is gestopt.
Maar de aandacht gaat zo vaak naar condities die vervelend zijn.
Ja, maar dan is het makkelijker om daar te zeggen van, hey, kijk, daar wil ik vanaf.
Ja, precies.
Veel makkelijker dan wanneer het hele prettige dingen zijn.
Ja, ja.
Maar het geldt natuurlijk voor beide soorten. En misschien zijn die het vastzitten aan prettige dingen, is het dan moeilijker te overkomen dan negatieve dingen. Dan ga je kijken naar de wijze waarop dan die transformatie zal moeten plaatsvinden. Wanneer je gaat kijken naar de wijze waarop dat plaatsvindt, het verdere vervolg, het steeds verder transformeren, dan krijg je dit soort dingen. Dan zeg je, ja, hoe vindt dat plaats? Natuurlijk, wanneer je uitgaat van de juiste instelling, dan ben je bewust van je zijnssituatie. Wanneer daar problematische dingen in zitten. Er zit ergens een stukje oud zeer of pijn. Dan zal zich dat tonen. En inderdaad, wat zal er dan verder gedaan moeten worden? Ik zei al, eigenlijk gaat het proces vanzelf verder wanneer je daar waar in die situatie blijft van de goede instelling. Namelijk, je bent wat je bent, daar in die sfeer. Er komt wat er komt. En je laat het gebeuren. Maar het gebeurt wel in die grotere ruimte van jezelf als bewustzijn. En wanneer het laat komt, betekent dat werkelijk een acceptatie. Zeker. Er is dan niet een werkende weerstand om het weg te duwen. Of om het te zeggen van, ik wil het kwijt. Nee, het is zoals het is. Daar laat alles komen. Maar wanneer je goed instelling hebt in de ruimte, dan zie je dat die energie daar de ruimte nemen en zich gaan uitwerken. Gaan ze transformeren en gaan verdwijnen. Ja. Zo gaat dat mechanisme dan.
Maar ervaar dan zelf dat het grootste punt is om er vanaf te blijven.
Ja, vanaf te blijven, dat is het punt. En dat is iets wat je dus in de hatha yoga heel goed kunt beoefenen. Want wanneer er gewoon een houding is, nou, en je laat die houding even langer aan, nou, de meeste zullen toch vrij snel allerlei lichaam, pijntjes voelen. Dan zeggen, nou, maar even weer stoppen. Nee, zet maar even door. Voel die pijntjes maar, wat doe je ermee? Kun je dat laten gebeuren? Kun je er vanaf blijven? In die ruimte, daar kun je het leren. En daarom zijn die yoga asanas natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja, dan merk je dat het met alles opslaat. Spieren laten los.
Ja, verder naar spanning. Ja, dus dat de spieren zich gaan ontspannen, dat betekent dus dat er die ontspanning is, dat die energie op energetisch niveau, dat die energieën de ruimte nemen, dat die energieën niet gespannen blijven. En op materieel uitzicht dat de spieren zich verder gaan ontspannen. En op meer gevoelsmatig niveau ervaar je dat je voelt dat er meer ruimte komt. Dus ook hier gaan we kijken op al die verschillende niveaus.
Ja, stel, heb ik het nou goed begrepen dat al die kosjes tot de lichamelijkheid worden?
Nou, het zijn natuurlijk verschillende modellen hoor. Die kosja is een model van dat zelf dat in het centrum zit. Je bent jezelf. Maar je bent zozeer bevangen door de materialiteit dat je denkt dat dat de werkelijkheid is. Dus door die wereld van de materialiteit zie je niet meer jezelf in een zuivere vorm. En daarom wordt het een sluier genoemd. Kosha. En die zijn dan, dat is ook een model hoor, concentrisch. De meest grove, de materiële aan de buitenkant, en dan steeds subtieler energetische. Het idee is van wanneer die kosha's als, net als bij een ui, die haalt al die schillen eraf, die rokken die haalt eraf. En die komt steeds dichter bij de kern, die steeds zuiverder ervaren kan worden. Dat is meer de voorstelling van die kosha's. Maar op een andere manier kun je ook praten van, kijk, wanneer je meer vastzit op materieel niveau, dan zeg je, ik ben dit materiële lichaam. En ik ben hersenen. Maar wanneer je meer op energetisch gevoelsmatig niveau zit, dan heb je een heel ander lichaam. Een energetisch lichaam, een gevoelslichaam.
Maar horen die lichamen ook nog bij de lichamelijkheid?
Nou, dat is een soort lichamelijkheid, ja.
Ja.
Je eigen lichamelijkheid heeft die verschillende niveaus. Ja. En dat zul je dus wel moeten onderscheiden, moeten leren kennen. En ik had het wel over dat tantrisme, dat die gaat dus uit van die hele materiële en energetische situatie, om dan bewust die stappen te kunnen nemen van grof naar fijn, waarbij de energieën zich transformeren, je krijgt een steeds subtieler lichaam. In je eigen ervaring heb je daar je zwaartepunt, daar ben je aanwezig, en wanneer dat doorgaat, dan krijg je dus die verdere vervolg, totdat het helemaal open is op universeel niveau.
Is het nuttig voor deze werkgroep om die insteek iedere keer weer te nemen?
Ja.
Van materieel naar energetisch?
Ja. Ja.
En zo op de kosjes door?
Ja. Ik denk dat het erg belangrijk is om dat systematisch te doen. William Mario, geloof ik dat die wel eens een keer bezig zijn geweest met het uitwerken van asana's op de wijze zoals ik dat in het Pranayama boek heb gedaan. Dat kan uitgebreid worden in de zin van meer die diepte op energetisch niveau nog, zoals het met het chakra yoga boek op verder gaat, dat niet alleen het energetische pranische lichaam gesteld wordt, maar dat het ook verder gaat meer naar de meer, nog meer subtielere lichamen. Het zou natuurlijk een hele goede werkwijze zijn om te zeggen, kijk, we gaan daar ook als groep eens een keer wat meer op deze wijze mee bezig. Wanneer je wanneer zo afwisselend een voorbeeldles gegeven wordt en er wordt dit wat ik nou besproken heb gewoon in uitgewerkt. En je zou dat opnemen, uitwerken, dan heb je natuurlijk heel mooi materiaal. Dan kan het als beetje ergens bij elkaar komen en zeggen, nou, dat is een mooi geheel van voor een eigen soort Hatha yoga. Wat de moeite waard is.
Zou Pranayama dan een onderdeel daarvan moeten zijn?
Ja, ja, wanneer dus, dit is toch een integrale benadering, dus Pranayama, ja. Maar ook dus verder wat er in de Chakra Yoga moet staan. De Hatha Yoga is eigenlijk beperkt tot asanas en Pranayama. Dan krijg je wel op allerlei plekken dat men de meer meditatie-yoga er ook bij betrekt. En dan krijg je ook weer teruggrijpen op het achtvoudige pad van Patanjali. Dus dan krijg je Ashtanga-yoga bijvoorbeeld, of Raja-yoga, hoe dat dan genoemd wordt. Wat toch veel meer een integrale yoga is. Omdat inderdaad ook die meer subtiele niveaus erbij betrokken worden. En wanneer je daarmee bezig bent, wordt het inderdaad ook meer meditatief. Dat is duidelijk. Maar het blijft nog, tot op het laatst, blijft het wel nog bezig met de zetting in lichamelijkheid. Met energetische verschijnselen. Op mentaal gebied, op inzichtsgebied. Zelfs bij de samadhis, wanneer het al heel dicht bij elkaar gekomen is in een eenheid. Dan nog moet je het natuurlijk wel lezen. Dan krijg je nog samadhi met een overpijn zien, samadhi met allerlei subtiele gevoelens enzovoorts. Dat krijg je nog allemaal. Totdat ook dat allemaal verdwijnt en dan is het inderdaad die blanco samadhi van Patanjali. Ons gaat het inderdaad om werkelijk al die niveaus maar aanwezig te laten blijven. Dus het hoeft niet helemaal blanco te zijn. Je zult het wel moeten leren kennen. Die blanco situaties zul je moeten kennen in de zuivere, op een zuivere wijze. Om bewust te kunnen zijn van het geheel. En wel op zo'n wijze dat al die andere verschijnselen dan niet meer jezelf beperken. Voor zover ze er zijn, zijn ze er, maar zul je jezelf niet beperken. Het materiële mag er zijn, maar je doorziet het materiële, zodat die zuiveren, het zuiveren zelf zijn, aanwezig blijft in je realisatie. Dus het blijft een hele integrale benadering. Zie maar hoe het allemaal zit. Met die hele diepte. Van grof naar heel fijn. Zolang het leven is, dan heb je dat eenmaal. Ga maar kijken, ga maar kijken, ga maar kijken. Ga meteen kijken van hey, in hoeverre zitten daar condities die dat zelf zijn beperken. Oké, laat het maar transformeren. Laat het maar meegaan in de ruimte. Zie maar dat je daar zelf niet aan vast zit. Voor zover ze niet eens die er zijn, uitstekend. Voor zover ze niet beperkend zijn, maar natuurlijk, dat is het uitstekend. Laat ze maar doorgaan, dat mag niet uit. Het leven dat heeft dan zijn eigen gang. zijn eigen ontwikkeling. Maar het is wel in de context van dat bevrijding bestaan. En terugkeer naar de Hatha Yoga, daar bij de asanas, daar bij de pranayama oefeningen, daar kunnen we mensen wat zelf leren. Die principes waar we het nou over hadden. Bijvoorbeeld, alleen al de overgang van het materiële lichaam naar het energetische lichaam. Mensen zijn bevangen door de materialiteit. En wanneer er over gesproken wordt, ja, dan is de identiteit vaak heel duidelijk. Ik ben dit materiële lichaam. Ik ben mijn hersenen. Dat ze in de yogalessen leren hoe dat zit, dat je even iets anders kunt instellen, zodat je een andere lichamelijkheid gaat ervaren, bewust gaat ervaren, want ervaren doen ze wel, gewoon de gevoelsmaat en energetisch lichaam, vaak iedereen. En dat is veel meer aanwezig dan het materiële lichaam. Wanneer je in het gewone leven alle dingen doet, hoe is je lichaam daar aanwezig? Nou, niet als materieel mechanisme hoor. Veel meer als gevoelsmatig energetisch geheel. Nou, in de yogalessen dan leer je dat kennen. Hoe dat zit in de overgang. Ik kan me zo richten dat ik gericht ben op het materiële van het lichaam. Ik kan me op iets anders richten en dan ervaar ik een energetisch lichaam, gevoelsmatig lichaam. Nou, hoe ziet dat eruit? Hoe zit dat met spanning en ontspanning, met beperking en ontsperking? Maar alleen al die overgang, dat is zo ontzettend belangrijk dat mensen dat leren op een bewuste manier te zien. En wanneer je dat kunt vaststellen en een klein beetje ook je zwaartepunt kunt verplaatsen naar het gevoelsmatige lichaam, dan krijg je meteen al een stuk onafhankelijkheid ten opzichte van het materiële lichaam. Het is een transformatie van zware materie, ondoorzichtige materie, naar een energetisch lichaam dat veel meer doorzichtig is, dat veel vloeibaarder is. Dat veel vitaler is. En dat is belangrijk om vast te stellen. Die vrijheid, het is een stuk vrijheid die dan komt ten opzichte van het materiële lichaam. En inderdaad, dat kan gewoon aangewezen worden wanneer asanas doet met mensen van de yogagroep. Zodat ze dat ook leren herkennen. Oh ja. Dat geeft een steeds grotere vrijheid. Maar daarin komen die processen waar we het over hadden tot uiting. Daar kun je ze oefenen. Ah ja. Ik zie daar de verschijnselen steeds duidelijker. Ik zie de processen duidelijk. Ik zie waar ik vast zit. Daar is het veel makkelijker om door dat oefeningen te doen. En die vaste kolteringen toch los te laten. Door ze te accepteren. Door er om doorheen te ademen bijvoorbeeld. Door meer bewust te worden van die ruimte. Door heerlijk open te strekken enzovoorts enzovoorts. Dus samenvallend nog een keer, de benadering die zal integraal moeten zijn. Het gaat om het hele bestaan. En in dat bestaan, daar kun je die twee aspecten onderscheiden van energie en bewustzijn. Beide zullen dus een belangrijke rol moeten spelen. En dan zie je dus dat wanneer je daar meer onderzoek naar doet, dat wat energie en bewustzijn betreft, dat daar inderdaad een hele schaal in zit aan niveaus, aan mogelijkheden, die altijd afspelen. Je kunt ze bewust worden. En wanneer je ze bewust wordt, dan is er ook veel makkelijker die transformatie te laten gebeuren, meer inzicht te laten doorbreken. Oh ja, ik zit niet vast op dat niveau. En uiteindelijk, ja, wat is de werkelijkheid? Je kunt er niks over zeggen. Alleen het is heel wonderlijk, zolang het leven doorgaat, dan is er een zeker geheel van verschijnselen die doorgaan. Maar het is een wonder, een ontzettend rijkdom. Maar het kan allemaal plaatsvinden op een hele vrije wijze, zonder dat je zelf er ergens op een specifiek punt weer mee gaat identificeren. Want je bent alles. En je bent er niet afhankelijk van, het is vrij. Nou, dat is de belangrijkste onderdeel van de tijd. Zijn er wat jullie betreft nog vragen?
Ik heb een vraag. Waar cirkelt, misschien kan je het niet zeggen, maar waar cirkelt bewustzijn?
Dat ben je zelf. Dat ben je zelf. En dat is heeft geen zetel.
Nee, oké. Okay.
Ja, dus wanneer je bezig gaat met de energie op een bepaald niveau, met een bepaald chakra ga je bezig. Dan zeg je, oké, ik weet dat mijn sfeer integraal is. Ten tweede, ik weet ook een beetje hoe het zit met die verschillende niveaus. Maar nu ga ik me even specifiek richten op dit niveau. Wanneer ik bijvoorbeeld me specifiek ga richten op de hartenergie, uitstekend. Wat is op dat niveau verder te ervaren? Dan gaat het weer om een goede instelling. Oh ja, ik ervaar daar de verschijnselen van de hartenergie. Ik ben me bewust ook van mezelf als inzichtszelf, met een inzichtslichaam. Maar dat is meer bewustzijnskarakter. Dus ik kan vaststellen wat daar plaatsvindt. Dus heb je ook weer hetzelfde van dat zijn, die energie, namelijk hartenergie die je bent, en het aspect van bewustzijn, zodat je er ook niet over kunt zeggen.
En dat is de externe.
En dat is een zekere vorm van bewustzijn, namelijk je bent bewustzijn van die situatie. En al die oefeningen enzovoorts, ja, daar wordt dan verder wel wat mee gedaan. Inclusief bijvoorbeeld dat je als inzicht zelf, met je inzichtslichaam, letterlijk dat die wereld, dat veld, die hartenergie binnengaat. Dan zie je dus dat het bewustzijn samengaat met haar energie op dat niveau. Dus op dat niveau krijg je dat er een eenheid ontstaat van het waarnemende subject in zich aan de ene kant en datgene wat je eerst daar ervoert al haar energie, maar het komt samen. Op dat niveau. Moet je gaan kijken.
Ja, het is maar gewoon daarbij.
Ja, dus de principes blijven wel hetzelfde. Maar je bent wel bezig met verschillende terreinen. En dat is dan in de keuze. Zeg, nee, laten we nou speciaal daar eens een keer naar gaan kijken. Want het heeft zin. Want vaak zitten daar toch allerlei vastzittende en problematische zaken. Dus dan gaan we nou speciaal daar eens een keer naar kijken. En nu hebben we het hier over hart
en
ziel.
Het lijkt een bepaalde gerichtheid, maar... Dus door daar liepen te gaan, gaat het daar over.
Ja, dat is
dus
het.
Dus niet van, er moet nog zo ook...
Nee, dat is ook een belangrijk element hoor, van het chakra yoga boek. Dat je ziet van, hey, kijk, dus eigenlijk vind je die uiteindelijke non-dualiteit overal. Die bindu, die zit overal. Wanneer je maar dat verder zich laat ontwikkelen op dat niveau, wanneer je daar maar ergens dus doorgaat en niet ergens blijft hangen. Dus ook bijvoorbeeld op hartniveau, dat je niet op hartniveau blijft hangen. Je zegt, oh ja, dat zijn zulke belangrijke energieën. En dat voelt goed, nou, dat moet je ontwikkelen. Dus nog meer hartenergie en nog meer zachtheid en nog meer vriendelijkheid. En ja, dan kun je daar gauw blijven. Dus je blijft alleen maar bezig met die hartenergie.
Nee, maar op het moment dat je het niet goed voelt, krijg je dus de neiging om alles ruimte te maken, zodat die energie de ruimte kan pakken.
Ja, maar dat kan dus op twee manieren. Of je gaat inderdaad terug naar het inzichtsniveau meer exclusief. Of op dat niveau dan blijf je met je helderheid, zodat het op dat niveau ruim wordt.
Juist. Dus dan hoef je niet te zeggen, nou ik ga eruit en een voorkomen maken of daar. Omdat dat het...
Nou, op dat niveau, zeg ik, het chakraveld, dus het veld van de hartenergie, daar kan wel meer ruimte komen.
Ja, door dieper te gaan.
Door daar te blijven. En met die helderheid te ervaren dat dat veld open kan komen. En dan kunnen die pranayama oefenen op dat niveau, kunnen we nuttig zijn.
Wat is precies het concrete gevaar wanneer, toen je zei van dat iemand op dat hartniveau nog meer gaat liefde gaat praktiseren.
Nou ja, wanneer dat exclusief wordt, hè, ja. Zijn mensen daar alleen mee bezig.
Ja, dan krijg je toch een bewustzijnsverenging weer.
Precies.
Ja. Ja.
En dat kun je alleen maar doorbreken door of meer intern naar de essentie te gaan.
Ja.
Of dat weer te stellen in het grote ruime. Dan zegt nee, het is ook maar één soort chakra-energie.
Ja.
Er zijn andere chakra-energieën, bijvoorbeeld op hoog niveau van
inzicht
enzovoorts.
Ja. Ja.
Als je kijkt naar de opleiding die ik volgde, werden bepaalde vakken eigenlijk allemaal apart gegeven, pranayama apart, hatha yoga apart, meer vakken. Maar eigenlijk heb ik dat tijdens de opleiding ook heel niet ervaren, dat je hatha yoga kan samenvoegen met pranayama. Mm. En sinds kort hoor ik dat de familie dat wel mogelijk is.
Ja, dus zoals we er nu ook over praten.
Ja. Dat ook kijken in de andere opleidingen dat totaal niet gebracht wordt eigenlijk.
Nee. Dus dat was ook een reden om de AIO te beginnen.
Ik heb nog even een, ik was nog niet klaar met.
Ja.
Ja, over die zetel die er dus niet is, hè. Maar het komt eigenlijk op omdat mijn moeder zich die Alzheimer heeft en dus dat toch zie dat haar bewustzijn wegvalt, hè. Dus vandaar dat ik eigenlijk. Dat ik,
ja, maar kijk, wanneer je dat bestaan als geheel neemt, dan zie je dus dat er het geheel wel degelijk altijd aanwezig blijft. Alleen, vaak niet op een bewuste wijze. En wanneer je een beginnende geheugenverlies krijgt, dan zeg je nou, nee, kijk, ik kan het nog ruimer doen. In een ruim niveau kan ik bewust zijn dat ik bepaalde dingen ga vergeten. Op mentaal niveau, nou, dat is het geheugen, op mentaal niveau. Ja, natuurlijk kan op alle niveaus, alle lijnniveaus, kunnen bepaalde functies wegvallen. En dat gebeurt natuurlijk ook wanneer er aftakeling is en op een gegeven moment over de dood zich aandient. Dus dan krijg je op al die niveaus ook functies van wegvallen. Dan zeg je, ja, hey, kijk eens, hoe zit het nou met jezelf? Nou, dat zelf, dat heeft al lang zijn thuisbasis in het oorspronkelijke. Of men zich dat bewust is of niet. Het punt juist is van yoga, in ruime zin, dat je bewust wordt van die situatie. Wanneer je nou bewust blijft, kunt blijven van het oorspronkelijke, de kern van zelf zijn. Nee, ja, op een gegeven moment zullen die levensfuncties verdwijnen. Daarom heeft Hatha Yoga ook geen doel op dat niveau om bijvoorbeeld een onsterfelijk lichaam te krijgen. Die stroming heb je in de Hatha Yoga, was het sterk. In de Chinese, in de Taoïstische yoga is het heel sterk. Want daar heb je inderdaad heel veel dat mensen gericht op onsterfelijk worden. Nee, we moeten kijken, het leven zoals dat uit in organismen is tijdelijk. Je ziet vroeg of laat dat die levensfunctie gaat verdwijnen. Ja, nou goed, oké. Maar dus met jezelf. En wanneer je merkt van iemand die je dierbaar is, dat allerlei functies gaan verdwijnen, zeg je nou nee, kijk eens, het principe blijft wel bestaan hoor. Ook al is de persoonlijke kwestie zich er niet bewust, dat het oorspronkelijk zelf zijn, dat is wel degelijk.
Ja, natuurlijk wel op persoonlijk vlak is er dan een wegvallen, maar als je buiten bent bijvoorbeeld, hè, dan komt er ineens wel de overheid. Dus er zit ook hele nuance ook weer in.
Ja, zo zie je dat. Hmm. Maar goed, op een gegeven ogenblik zal wel dus ook het normale kennen en het normale dagelijkse bewustzijn verdwijnen. Hmm. Net zo goed als in de diepe droom over slaap. En zeg je, ja goed, blijkbaar is dat zo. En het punt is nogmaals in de yoga dat je dus wel bewust blijft van die meer oorspronkelijke niveaus. Bijvoorbeeld van het niveau van de droom over slaap. Van het universele ik ben, dat ook nog een keer gaat oplossen in zijn kwaliteiten. Nee, nou, dat is inderdaad iets wat ik heb leren kennen. En dat andere, ik accepteer maar wat daar plaatsvindt. In het zich ontwikkelen van energieën, maar ook weer in het verdwijnen van allerlei energetische processen, levensprocessen. Maar juist omdat je die oorsprong hebt leren kennen, kun je dat ook laten voor wat het is, accepteren voor wat het is. Ook wat betreft het wegvallen van levensfuncties.
Nog even tot dan. Dus als iemand contact heeft met de openheid, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat hij ook langer in het geheugen wat er steeds meer uitvalt
zichzelf blijft.
Ja, en gewoon nog kan ja, zeg maar, het kan dragen. Zonder dat je helemaal van hoe, waarom. Dat is gewoon een logica die daar ligt.
Ja. Okay, ja, zeker. Nee, dat is inderdaad begrijpelijk. Want wanneer je identiteit hebt op het niveau van het mentale, dan is de paniek wanneer alle dingen op dat mentale niveau gaan wegvallen. Iemand nog? Nee, we hebben het al een beetje gehad over het vervolg van deze groep. Het zou inderdaad, denk ik, een hele goede werkwijze zijn wanneer we jullie door zouden gaan met voorbeeldlessen waarin je nou eens een keer al deze dingen die ook vanochtend aan de orde zijn geweest, maar ook die dingen die verder op het internet staan, zou ik zeggen. Dus ook vanuit je eigen ervaring bij lesgeven.
Nou, dan is de ervaring dat je ook heel veel loslaat, dus dat je niet heel veel tijd werkt, zeg maar, volgens dat bepaalde schema. Ja, ik bedoel, je begint natuurlijk wel met materieel te filmen en dan in de gegevens. Maar op een gegeven moment gaat het ook gewoon vanzelf. Dus dat
dus dat moet je ook heel duidelijk stellen hoor. Dat natuurlijk wanneer je dit wat meer systematisch gaat uitwerken, dat het op zich gewoon een keuze is om dit te gaan doen. Terwijl wanneer je gewoon lesgeeft op een gegeven moment, natuurlijk vanuit de ruime kennis en ervaring die je hebt, natuurlijk de zaak aanpast aan de situatie van de mensen die er zitten.
Ja, dat is dus
een
soort van wisselwerking. Ja. Dat zou misschien wel een mooie opbouw willen hebben, maar op dat moment dient zich iets anders aan.
Ja.
En dan
denk je
van apropos of het is goed. Dan gaat het gewoon.
Nee, dus het werkt helemaal gelijk in. Dus het gaat. Het beste is dat het zich vanzelf gaat ontwikkelen in de les. Alleen, het zal waarschijnlijk des te beter gaan naarmate je een duidelijker kijk hebt en ook ervaring hebt in het geheel waarin je nou zelf alles hebt uitgewerkt.
Ja.
Dus het is natuurlijk gewoon een oefening hoor. Het gaat niet om zeggen, nee, zo
niet
nou.
Nee, ze gaan niet elke keer met zo'n oefening zo opbouwen en dan
word
je helemaal in de vorm.
Nee, dus dat zeker niet. Maar het is wel eens heel belangrijk om een keer dat systematisch aan te werken.
Ja, en dat je het weet is dan van belang, dat je dan weet welke invalshoek je.
Precies,
dat
krijg je dus allemaal in jezelf als ervaringskennis.
Ja.
Wat dan veel meer op een goede manier gaat functioneren, zodat je dit gebruik kunt maken wat nodig is in de situatie.
Ja.
Zeker. Maar nogmaals, het is wel eens nuttig om, nou zou willen zeggen, als groep, we gaan gewoon dat als stuk onderzoek, nou zou ik dit wel doen.
Ja, om te kijken wat de ervaring
dan is. Ja, wanneer je dat nou zeker wel dus ook systematisch doet.
Ja.
Zo'n les, als ik hier op verschillende niveaus bekijken. Want die niveaus blijven altijd belangrijk. Maar natuurlijk, gewoon in een yogales, dan zal het bij gevorderde veel minder van belang zijn om lang stil te staan bij je materiële opbouw bijvoorbeeld. Maar dan kun je veel directer bezig gaan met energie. Maar je moet wel weten hoe het zit materiaal. En wanneer het nodig is, moet je wel op kunnen terugrijden. Als het wil zijn. Wat betreft met de energetische benadering, wanneer zo'n groep naartoe zo daarmee bezig moet gaan. Er zijn ook allerlei dingen opgenomen. Bijvoorbeeld die de lessen van de laatste schimmelkoop week. Heb ik het wat meer direct gedaan vanuit de energieën. Wanneer je werkelijk die stevige buikademhaling hebt. En dat de beweging voortkomt uit die opbouwende golf van energie. Maar ja goed, dus op dat niveau van energie is dit weer relevant en kun je dat ook een plaats geven.
Zijn ervaring is dat die verticale aanmaning ja, goed werkt.
Dus ja. Ja. Nee, maar goed, dus, maar dan heeft het ook een duidelijke plaats. Je zegt, nee, oké, okay, materieel moet de houding goed zijn, dan moet de stevige buikademhaling correct zijn. Ja. Wanneer het allemaal duidelijk is, weet gevoelsmatig ook allemaal duidelijk is bij de mensen van zijn groep. Nou, ga dan maar bezig meer met de directe energetische benadering. Oh ja, deze wijze. Komt er inderdaad die energetische sfeer van de zweetgolving van waaruit de asana's worden ingenomen. In de asana's gaat de golving door. Maar moet je eens kijken, dan heb je wel dus op energetisch niveau daar de asana. En daar krijg je dus een steeds sterker effect van meer dan wanneer je alleen doet vanuit materieel of materieel niveau. Maar het materiaal is dus wel te gebruiken. Dus wanneer het uitgetikt wordt, is het al oké. En je kunt dan die zaken bij elkaar halen, je kunt het ook plaatsen. Dit wordt hier thuis, dit wordt daar thuis. En het is ook voor de groep toch erg aardig wanneer je toch werkt aan iets in een ruime kader. Aan een soort project. Zeg nou, ga dan maar eens bekijken voor de verschillende asana's op verschillende niveaus. En hou het dus maar als dat soort project waarin je de zaken steeds bij elkaar voegt. En dan moet je ook maar denken, gewoon heel concreet hoor, en dan gewoon dat je het allemaal bundelt en zegt, nou kijk, je hebt toch een geheel als Hatha Yoga boek, waarin de zaken goed zijn uitgelegd. Ja, dan is het ook echt de moeite waard om daar op deze wijze verder mee te gaan. Dan zal het ook goed gaan. Ik wens jullie ook heel veel goeds ermee.
Dank u wel.
Ja, in ieder geval weet ik het graag bij later.
Ik heb er even praktische vraag. Ik zou graag de tekst willen.